Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We lezen vandaag verder uit het boek van zuster Margarita Vallapila, Op weg met Jezus. We lezen verder uit hoofdstuk 8. Jezus is verrezen en hij leeft. In het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 6, vers 51, zegt Jezus: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld. Op onze retraites zie ik vaak mensen die voor de eucharistieviering speciale hosties naar de priester brengen, omdat ze allergisch zijn voor tarwebloem. Dat maakt me zo droevig, omdat ik dan denk: het kan toch niet dat iemand allergisch is voor het vlees en bloed van Jezus? Wie werkelijk vanuit het diepst van zijn hart gelooft dat Jezus in de geconsacreerde hostie aanwezig is, hoeft niet bang te zijn om ter communie te gaan. Als we werkelijk diep gelovig ter communie gaan, kan ons niets overkomen. Dat is alleszins mijn mening. Maar iedereen moet voor zichzelf beslissen wat hij doet. Aan enkele vrouwen, die altijd speciale hosties meebrachten, vroeg ik of ze dan niet geloofden dat Jezus in de heilige communie aanwezig is en of ze dachten dat Jezus vlees en bloed hen kon schaden. Zij dachten erover na en kwamen tot de overtuiging dat hun bezwaar ongegrond was als ze werkelijk in de aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie geloofden. Zij waren dankbaar dat ik hen daarop gewezen had en nu hoeven ze geen speciale hosties meer. Niet zo lang geleden brachten retraitanten ook speciale hosties mee. Ik vroeg haar op gesprek en vertelde haar onze ervaringen. De vrouw besloot het uit te proberen. Nadat zij 3 dagen de gewone hosties bij de communie ontvangen had, getuigde zij op het einde van de retraite dat zij nu telkens gewoon ter communie was gegaan, zonder allergische gevolgen te ondervinden. Zij voegde eraan toe: Ik wil tot allen zeggen, we moeten enkel geloven dat Jezus zelf in de heilige communie tot ons komt. Alleluia. Ik wil alle luisteraars er echter uitdrukkelijk op wijzen dat het ieder vrijstaat speciale hosties mee te brengen. Belangrijk is dat we er ons bewust van zijn wie we ontvangen als we naar de heilige communie gaan. Eens had ik een gezwel op mijn tong en de pijn maakte het me nauwelijks mogelijk mijn voordrachten te geven. Kort voor de communie dacht ik aan de vrouw uit het evangelie die 12 jaar aan bloedingen had geleden. Zij dacht: als ik het kleed van Jezus maar aanraak, zal ik genezen. Haar geloof had haar geholpen. Binnen een seconde had Jezus haar genezen. Daarom bad ik op vergelijkbare wijze: Jezus, u komt nu voorbij mijn gezwel en u kunt mij op dat ogenblik genezen als u wilt. Ik geloofde dat hij mij op dat ogenblik kon genezen. En waarachtig, korte tijd na het ontvangen van de heilige communie, was de pijn weg. Jezus had me genezen. Halleluja. Ik zou u allemaal willen aanmoedigen op hem te vertrouwen en te geloven dat Jezus zelf de grootste dokter en het beste medicijn is. Jezus, die vandaag onder ons leeft, kan ons genezen als het Gods wil is. In het evangelie volgens Johannes hoofdstuk 6, vers 60 en 61 staat verder nog: toen zij dit hoorden, zeiden vele van zijn leerlingen: deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie kan daar naar luisteren? Maar Jezus, die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden, vroeg hun: neemt gij daar aanstoot aan? Het blijkt vandaag niet anders te zijn dan in der tijd. Net als toen zijn er veel mensen die niet geloven dat Jezus zelf in dit stuk brood tegenwoordig is. Maar hoe moeten we Jezus in het sacrament ontmoeten als we hem al niet in onze naaste ontmoeten? Waarschijnlijk kunnen we Jezus niet zien en ervaren, omdat we nog niet rein genoeg zijn. Daarom kan hij ons gebed ook niet verhoren. Niet omdat hij vandaag niet onder ons zou leven, nee, enkel en alleen omdat onze zonden een blokkade vormen tussen God en ons. Dat verhindert ons hem te ervaren. We kunnen hem alleen ervaren als we ons van de zonde afkeren en naar zijn geboden gaan leven. Hij wacht op ons. Hij wil niet alleen in het brood en in het tabernakel aanwezig zijn. Hij wil in ons hart komen. Hij vertelt het ons in Openbaring, hoofdstuk 3, vers 20. Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij met mij. Jezus wil altijd en overal in ons en met ons leven. Hij wil maaltijd met ons houden. Het gaat niet op van te zeggen: Jezus wil alleen op zondag met ons eten. Tegenwoordig denken heel wat mensen dat het volstaat om één keer per week naar de kerk te gaan. Niet dus. Jezus wil iedere dag bij ons komen. Helaas beschikken slechts weinig mensen over de mogelijkheid om dagelijks op deze uitnodiging van Jezus in te gaan. In veel parochies wordt de Heilige Mis slechts één of twee keer per week gevierd, vaak omwille van een tekort aan priesters. Laat ons bidden voor goede priesterroepingen. Jezus leeft niet alleen in het sacrament van de Heilige Eucharistie. Hij is tegenwoordig in alle sacramenten. Jezus is het Lam Gods, dat aan het kruis voor onze zonde geslacht werd. In het Johannesevangelie, hoofdstuk 1, vers 29b, lezen we: ziet het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Jezus heeft al onze zonden op zich genomen, vertelt de eerste brief van Timotheus, hoofdstuk 1, vers 15b. Christus is in de wereld gekomen om de zondaars te redden. Hij is onze redder en verlosser. Als onze redder en verlosser leeft hij ook vandaag onder ons. Ieder ogenblik kunnen we naar hem gaan kijken. Hij wacht op ons. Nog voor de geboorte van Jezus verkondigde God via zijn engel aan Jozef het nieuws, zoals we lezen in het evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 1, vers 21. Zij, Maria, zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want hij zal zijn volk redden uit hun zonde. De Heilige Schrift leert ons meermaals dat Jezus ons van onze zonde wil bevrijden. Helaas maken te weinig mensen gebruik van de biecht. Ze verkiezen een boeteviering. Ik wil u erop attent maken dat een boeteviering een goede voorbereiding op de biecht kan vormen. U moet er zich echter van bewust blijven dat u in een boeteviering geen absolutie voor uw zonde ontvangt. Telkens weer ontvangen wij getuigenissen van mensen die Jezus in het sacrament van de boete, de biecht, hebben ontmoet. Ze verklaren dat ze zijn nabijheid vooral dan voelen wanneer de priester de absolutie geeft. Als we met berouw onze zonde biechten, kan Jezus in ons hart komen. Jezus kan enkel in een zuiver hart leven. Jezus zelf zegt tot ons in het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door mij. Het geloof in Jezus is bij velen te klein. Toch kunnen we enkel door hem tot de Vader komen. Jezus leert ons in het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 2, vers 17b, Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Jezus houdt van de zondaars, maar niet van de zonde. Steeds weer wordt er verhaald dat hij medelijden met de zondaars heeft. Hoeveel moeite getroostte hij zich niet voor de tollenaar Zacchaeus. Hij ging zelfs zo ver dat hij zichzelf uitnodigde bij de man. Dat lezen we in het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 19, vers 5a. Toen Jezus de tollenaar in de boom zag zitten, bleef Jezus staan. Hij keek omhoog en zei tot hem, Zacchaeus, klim vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis te gast zijn. Zacchaeus was een tollenaar. Hij had macht over andere mensen. Het was bekend dat tollenaars zich onrechtmatig verrijkten. Eerst moest hij van zijn boom van uitbuiting naar beneden komen. Ook al was hij een zondaar, toch ging Jezus graag bij hem binnen. En Zacchaeus nam hem vol vreugde op in zijn huis. Hij had berouw over zijn zonde en Jezus redde hem en heel zijn familie. Zo wil Jezus ook vandaag nog veel mensen redden. Steeds opnieuw ervaren wij dat Jezus de mensen aanraakt en oproept tot bekering wanneer zij luisteren naar Gods woord. Dat illustreert dat Jezus ook vandaag nog in zijn woord leeft. Want het woord van God is levend en krachtig. Hij is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Dat schrijft Paulus aan de Hebreeën in hoofdstuk 4, vers 12a. We stellen vast dat mensen hun leven veranderen door het woord van God, dat diep gaat.
Thank you.
Bij het horen van Gods woord kunnen verschillende aspecten van ons leven genezen worden. Graag delen we hier de ervaring die de heer Uber schreef. In juni 2003 werd ik, Frans Uber, toen 63 jaar oud, opgenomen in een kliniek omwille van ernstig gewichtsverlies en afgenomen krachten. Bovendien had ik pijn in mijn bovenbuik. Tijdens het onderzoek werden galstenen gevonden, die operatief verwijderd werden. Verder onderzoek aan het ruggenmerg toonde aan dat ik aan een refractaire anemie leed. Dat is een vergevorderde vorm van bloedarmoede, die niet behandelbaar is en kan overgaan in acute leukemie, een soort kanker waarbij te veel witte bloedlichaampjes worden geproduceerd. Daarboven werd een folliculaire non-Hodgkin-lymfoom in het laatste stadium ontdekt, anders gezegd lymfklierkanker in een laat stadium. Dit alles leidde ertoe dat mijn gezondheidstoestand zeer snel achteruit gegaan was. Toch nam ik in 2004 nog deel aan een retraite bij zuster Margarita Vallapila. Tijdens het persoonlijk gesprek zei ze dat ik aan nog meerdere retraiten moest deelnemen, want Jezus zou me genezen. Nadien werd ik opgenomen in het ziekenhuis, waar ik bloedtransfusies kreeg en verdere ambulante behandelingen. Tussendoor nam ik verder deel aan retraites. Een groot onderzoek in 2005 wees uit dat ik van beide ziektes volledig genezen was. Het hoofd van de kliniek schreef in zijn verslag van 14 februari 2006 over het 1. Bijna volledige normalisering van het bloedbeeld en stabiele situatie voor de tekens van lymfklierkanker. En verder over het ander. Op een verrassende manier heeft het bloedbeeld zich dramatisch verbeterd, zodat het toenmalige myelodysplastisch syndroom, beenmergaantasting, nog nauwelijks vast te stellen is. Jezus heeft niet alleen de bloedarmoede genezen, maar ook het zogenaamd ongeneeslijke non-Hodgkin-lymfoom. Tot nu toe heb ik ieder jaar deelgenomen aan een retraite en ben ik ook op bedevaart gegaan naar Lourdes en naar Krakau, de barmhartige Jezus en de heilige zuster Faustina. Tot op de dag van vandaag hoef ik geen medicijnen meer te nemen en zijn mijn bloedwaarden steeds normaal. De heer Uber heeft de tijd genomen om bij Jezus te zitten en naar het woord van God te luisteren, zoals hem dat tijdens het gesprek gezegd werd. Ongetwijfeld ontving hij ook innerlijke genezing. We stellen vast hoe groot de macht van Gods woord is wanneer we er naar luisteren en het in ons hart opnemen. Meneer Uber kwam samen met zijn vrouw naar de retraites. Later kwamen ook zijn volwassene kinderen tot een vernieuwing van hun geloof. In het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 4, zien we hoeveel moeite Jezus deed voor de Samaritaanse vrouw, totdat zij eindelijk begreep wie er voor haar stond, de Messias zelf. Jezus bracht ook de Samaritaanse haar verleden voor ogen en toonde haar de toestand waarin zij zich bevond. Op liefdevolle wijze hielp hij haar zelf tot inzicht te komen over haar zondig leven. Hij nam de tijd en onderhield zich zo lang met haar totdat zij in hem de Messias herkende. En zij geloofde in hem. Zij spoedde zich naar het dorp en vertelde aan iedereen dat zij de Messias gevonden had. Ook vandaag doet Jezus veel moeite voor de zondaars, opdat zij hem, net als de Samaritaanse vrouw, leren kennen als de Messias. De vraag is of iedereen wel open staat voor hem en zijn woord. Johannes, in hoofdstuk 8 van het evangelie, vertelt ons over de overspellige vrouw die door de fariseërs bij Jezus gebracht werd. Zij wilden haar straffen door haar te stenigen, zoals dat in die tijd de gewoonte was. Jezus echter is barmhartig en goedertieren. Hij wil de zondaar niet straffen. Hij houdt van alle mensen, ook van de zondaars en de tollenaars. Hij wil dat mensen die in zonde leven zich bekeren en hem terugvinden. Hij wil de mensen niet veroordelen, ook vandaag niet. De fariseërs wilden Jezus op de proef stellen. Zij zochten namelijk een reden om hem aan te klagen. We lezen in Johannes hoofdstuk 8, vers 7 tot 11. Toen ze bij hem aanhielden met vragen, richtte hij zich op en zei tot hen: Laat degene onder u die zonder zonde is, het eerst een steen op haar werpen. Weer boog hij zich voorover en schreef op de grond. Toen zij dit hoorden, droppen zij één voor één af, de oudsten het eerst, totdat Jezus alleen achterbleef met de vrouw die nog midden in de kring stond. Nu richtte Jezus zich op en sprak tot haar: Vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Zij antwoordde: Niemand, Heer. Toen zei Jezus tot haar: Ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig van u af niet meer. Jezus zei tot de fariseërs dat wie van hen zonder zonde was, de eerste steen op de vrouw moest werpen. Daar moeten we eens over nadenken. Waarom zien we zo vaak de zonde van anderen, maar niet die van onszelf? Hoe vaak veroordelen we anderen? Niemand van de fariseërs kon een steen op de vrouw werpen. Blijkbaar werden zij zich ervan bewust dat ze zelf gezondigd hadden. Ook tot ons richt Jezus vandaag zijn woord. Aan ons zegt hij hetzelfde wanneer we andere mensen veroordelen, maar we willen het vaak niet horen. Nadat iedereen vertrokken was, vroeg Jezus aan de vrouw: Waar zijn ze gebleven? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: Niemand, Heer. Jezus zei dan ook dat hij haar niet veroordeelde. Vol liefde sprak Jezus dan tot haar: Ga heen en zondig van u af niet meer. Het is toch zo wondermooi wanneer we ons bewust maken dat we in de biecht voor Jezus zelf knielen. In de biecht vergeeft Jezus niet alleen onze zonde, maar hij spreekt ook tot ons door de priester. Ik ontsla u van uw zonde. Ga heen en zondig van u af niet meer. We ontmoeten Jezus ook in de lofprijzing. Wanneer we God loven en prijzen, is Jezus in ons midden. Hij is tegenwoordig tijdens onze lofprijzing. Dat lezen we in Psalm 22, vers 4. Maar gij zijt heilig, gij troont boven de lofprijzing van Israël. Wanneer veel mensen samen God loven en prijzen, ervaren de zieken vaak genezing van lichaam, ziel en geest. Mevrouw Sylvia Walla vertelt ons over datgeen wat bij de lofprijzing kan gebeuren. Ik nam op 7 november 2004 deel aan de gebedsdag voor mijn dochter Constance, die al 4 weken in het ziekenhuis lag met de diagnose anorexia, magerzucht. De dokter achtte haar toestand levensbedreigend. Als moeder heb ik vreselijk geleden onder onmacht en hulpeloosheid. Toen ik in Bad Soden aankwam, had ik het gevoel dat hier alles zou veranderen. Terwijl wij allen samen God loofden en prezen, zei zuster Margarita door de microfoon: Jezus zegt tegen twee vrouwen die zich zorgen maken om hun kinderen: Ik ken uw tranen, ik heb ze geteld. Maak u geen zorgen meer, uw kind is genezen. Ik moet u hierbij vermelden dat zuster Margarita niet op de hoogte was van mijn grote zorgen. De woorden troffen me als een bliksem. Ik kreeg het koud en warm tegelijk. Ik wist onmiddellijk dat dit voor mij bedoeld was. Met grenzeloze vreugde en vertrouwen heb ik de hele gebedsdag tot het einde toe meegebeden en gezongen. De daaropvolgende maandag ging ik met mijn man onze dochter in het ziekenhuis bezoeken. Ze hoorde ons al aankomen en ze rende niet, maar vloog ons bij wijze van spreken op de trappen tegemoet, terwijl ze luid riep: Mama, er is iets moois gebeurd. Ik pakte haar bij de hand en zei: Ik weet het, Constance, je bent genezen. Inderdaad, dat weekend was Constance 2,7 kilo bijgekomen. Sinds die dag is ze werkelijk herschapen en was ze weer in staat de therapie te volgen. Voor Kerstmis werd ze uit het ziekenhuis ontslagen, zodat we de geboorte van Jezus met een buitengewoon grote vreugde konden vieren. Ik wil jullie nog een wondermooie ervaring vertellen over datgene wat er zoal tijdens de lofprijzing kan gebeuren. Ik gaf voor het eerst een retreiten in Japan, uitsluitend voor priesters en kloosterlingen. Omdat ik zenuwachtig was, had ik me heel bijzonder toevertrouwd aan de Heilige Geest om de retreiten goed te leiden. De kleine groep bestond uit ongeveer 20 priesters en 2 kloosterzusters. Naar Japanse maatstaven was dat al heel wat. Een van de 2 zusters, een dokter, was 88 jaar oud en kon nauwelijks nog zien. Ze moest steeds een donkere bril dragen en van haar omgeving zag ze enkel schaduwen. Daarom was het goed dat zij door een medezuster begeleid werd. Tegen het einde van de retraite kwam een priester naar me toe en zei dat hij zo graag de gave van de tongentaal zou ontvangen. Hij leidde al 14 jaar een gebedsgroep waar iedereen, behalve hij, deze gaven had. We deden allen luid lofprijzing en sloten zijn intentie mee in. Plotseling bemerkte de kloosterzuster dat zij de gave van het tongengebed ontvangen had. De priester echter had niets bemerkt en betreurde dat hij niets ontvangen had. Vervolgens deden we nogmaals samen de lofprijzing. Ik wil nog opmerken dat niemand een intentie voor genezing geuit had. Toen we God dus opnieuw met luide stem loofden, riep de slechtziende kloosterzuster plotseling: Ik kan weer beter zien! Tegelijkertijd bemerkte de priester dat hij de tongentaal van God ontvangen had. Alleluia! Hierbij nog deze bemerking. In die 20 jaar dat ik met Jezus op weg ben voor de dienst van de evangelisatie, heb ik nog nooit zoveel genezingen beleefd dan in Japan. Werkelijk, ik mocht beleven dat blinden zien, dat lammen lopen en dat doofstommen horen en spreken. Zoals God zelf door zijn woord beloofd heeft, werden wonden verbonden en kwetsuren genezen. Het allerbelangrijkste was evenwel dat velen zich bekeerden tot de ware God. In het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 11, vers 5, staat: Blinden zien en lammen lopen, melaatsten genezen en doven horen. Doden staan op en aan armen wordt de blijde boodschap verkondigd. Jesaja roept op tot lofzang in hoofdstuk 12, vers 5 en 6. Zingt Yahweh lof, want hij deed grootste dingen. Laat het bekend zijn over heel de aarde. Juicht en jubelt, bewoners van Sion. Israëls heilige is groot in uw midden. Alleluia. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We lezen verder uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. We zijn ondertussen reeds aangekomen bij hoofdstuk 9. Jezus, mijn Heer en mijn God. Dit hoofdstuk gaat dieper in op de geloofsbelijdenis van Thomas. Bedoeling is beter te begrijpen hoe belangrijk het is dat wij in Jezus geloven, dat wij dat belijden en uitdragen naar anderen. Het Johannesevangelie vertelt ons hoe Jezus na zijn verrijzenis aan zijn leerlingen verscheen. Hij wenste hun vrede en toonde hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren verheugd. Thomas was er op dat ogenblik echter niet bij. De anderen vertelden hem dat ze de Heer hadden gezien, zoals we lezen in Johannes hoofdstuk 20, vers 25. Maar hij antwoordde: als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven. Thomas wilde de leerlingen niet geloven. Net als zoveel onder ons twijfelde hij omdat hij Jezus niet zelf had gezien, omdat er geen bewijzen voor zijn verrijzenis geleverd werden. 8 dagen later waren de leerlingen opnieuw bij elkaar toen Jezus in hun midden trad. Opnieuw zei hij: vrede zij u. Ditmaal was de apostel Thomas er wel bij. Jezus richtte zich tot hem met de woorden, we lezen dat in Johannes 20, vers 27 en 28. Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Toen riep Thomas uit: mijn Heer en mijn God. Eerst schrok de man. Nadat Jezus hem echter zijn handen had getoond en hij met zijn eigen ogen de wonden van Jezus had aanschouwd, was hij ervan overtuigd dat de Heer zelf zich daar voor hem bevond. Toen kon hij van ganser harte zeggen: mijn Heer en mijn God. Daarmee drukt hij uit dat Jezus voor hem de Allerhoogste en ware God is, zijn enige, zijn alles. Zonder geloof kunnen wij Jezus niet als onze enige redder, Heer en Verlosser aannemen. De apostel Thomas belijdt op dat ogenblik zijn geloof voor de rest van zijn leven, tot hij als martelaar stierf. Thomas mocht de verrezen Jezus met eigen ogen aanschouwen en hem met de hand aanraken. Evenwel zegt Jezus tot hem en tot ons allemaal, zoals we lezen in Johannes 20, vers 29a, zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. Veel mensen die bij ons in House Raphaël aan retraites deelnamen, zien hun geloof versterkt. Na de retraite kunnen ze met dezelfde overtuiging als Thomas uitroepen: mijn Heer en mijn God, omdat ze Jezus in hun leven ontdekt hebben. Reeds in 52 na Christus trok de apostel Thomas naar India om er te verkondigen en te getuigen van wat hij zelf ontvangen had. Alleen al in de provincie Kerala heeft hij 7 kerken gebouwd, die vandaag nog steeds te bezichtigen zijn. Een van die kerken bevindt zich niet ver van mijn ouderlijk huis. Veel pelgrims bezoeken die kerk. De plek waar Thomas de eerste christenen doopte, is nog te zien. Er wordt verteld dat Brahmanen, dat zijn leden van de hoogste kaste van het Hindoeïsme, in een vijver aan het baden waren toen Thomas daar aankwam. Thomas vertelde hen over Jezus en dat Jezus de ware God is, maar dat wilden ze niet geloven. Om met zekerheid te weten welke God de ware God was, vroegen ze om een teken. Ze wilden water in de lucht spuiten. Als onze God de ware God is, dan zal het water dat we in de lucht spuiten boven blijven. Het water dat de Hindoes in de lucht spoten, viel terug naar beneden. Vervolgens gooide Thomas water de lucht in en dat bleef boven zweven. Dankzij dit teken geloofden de Hindoes in Jezus Christus. Dat was immers het bewijs. Ze lieten zich in zijn naam dopen. Zij werden de eerste christenen in India. Uiteraard had de apostel Thomas ook tegenstanders. In Milapore, nabij Madras, werd hij later vermoord. Zijn graf is daar nog steeds te bezichtigen. Samen met Duitse pelgrims bezochten wij een tijdje geleden deze plaats. Net als Thomas zijn wij actief bezig met evangelisatie en de missionaire geest van de apostel was daar voelbaar. Ik geloof dat de apostel Thomas ook vandaag nog bewerkstelligt dat veel christenen uit het Zuid-Indiaanse Kerala geroepen worden als missionaris. Tijdens mijn missiewerk heb ik op alle continenten het woord van God verkondigd. Waar ter wereld ik ook retraites hield, telkens weer ontmoette ik priesters of kloosterzusters uit Kerala. Overal bleken ze in de door mij bezochte landen actief als missionaris. Voorbeelden te over, in Tomsk en Novosibirsk in Siberië, in de streek van Volkovyskysh in Wit-Rusland, maar ook in Roemenië en op het Afrikaanse continent. Deze roepingen zijn zeer groot en talrijk in vergelijking met andere landen, en ik ben er vast van overtuigd dat dit uiteindelijk terug te voeren is tot het missiewerk van de apostel Thomas in ons land. De apostel Thomas moet ons tot voorbeeld strekken. Na zijn geloofservaring met Jezus is hij standvastig gebleven. Hij heeft niet meer getwijfeld en niets kon zijn geloof doen wankelen. Door zijn onwrikbaar geloof kreeg hij zo'n kracht van God dat hij zelfs als martelaar voor hem gestorven is. Ik kan mij voorstellen dat hij steeds weer, vooral dan wanneer hij het moeilijk had tijdens de vervolgingen, van ganser harte bad: Mijn Heer en mijn God. Dat heeft hem gesterkt. Uiteindelijk verkreeg hij zelfs de kracht om voor Jezus te lijden en te sterven. Op onze wereld lijden veel mensen voor Jezus. Ook vandaag wordt er om zijn naam veel geleden. Willen we gered worden? Dan is het essentieel in Jezus te geloven en openlijk te belijden dat Hij de Heer is. Zo lezen we in de brief aan de Romeinen hoofdstuk 10, vers 9. Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem van de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Alleen met ons hart geloven dat de Heer verrezen is en vandaag nog onder ons leeft, volstaat niet. We zijn verplicht het ook aan anderen te vertellen.
Thank you.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende keer lezen we verder uit hoofdstuk 9, Jezus, mijn Heer en mijn God. En dit uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila.